Wij geven elkaar gelegenheid voor een persoonlijk stil gebed. Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niets laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zometeen na ons verootmoedigingsgebed zingen we Psalm 107, vers 2 en na het woord van vergeving, vers 4 van Psalm 107. Maar eerst willen we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we dat mogen zeggen, dat u onze hemelse Vader bent. En dat we mogen bidden dat u hoort wanneer wij bidden. Heer, dat is een groot wonder. Dat door al het razen in deze wereld heen, alle drukte, alle onrust, onze gebeden u bereiken. Dat u het hoort. Zelfs al is het een stil, onhoorbaar fluisteren. Dank u wel. Dank u wel, Heer. Dat u ons wilt zien, ondanks wie we zijn. Want Heer, u kent ons. En u weet van alle keren dat we niet met u leefden, dat we onze eigen gang gingen, dat ons geloof heel klein was of misschien wel afwezig. Maar toch, wanneer we bij u komen, luistert u. En wanneer we vragen, Heer, vergeeft u ons? Onze schulden, onze verkeerde daden, onze verkeerde gedachten, de dingen die we hadden moeten doen en nalieten. Alles waarmee we u en onze naaste pijn deden, Heer. Vergeeft u, dan wilt u vergeven. Dat hebt u beloofd. Door Jezus Christus, uw Zoon. En daarom vragen we het, Heer. Ontferm u over ons, in Christus' naam. Amen.
Thank you.
Heere God wil ons bij de hand nemen wanneer we onze zonden belijden, wanneer we met hem in vrede verder willen. Want hij zegt, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Doe dat, dan zult u leven. Wij mogen leven in de vrede van onze Heer. En dat betekent ook dat je vrede om je heen verspreidt. Maar maak dat eens concreet. De Heer Jezus zei het heel kort en bondig. U zult de Heere uw God liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is... U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Zullen we samen bidden om de verlichting met de Heilige Geest? Vader in de hemel, dank u wel dat u ons in uw ruimte zet, in uw vrede. Dat u de vrede herstelt, Heere, tussen u en ons. En zelfs ook tussen mensen onderling, wanneer we het maar toelaten. Ons laten inspireren door uw geest. Heere God, die leiding, die vragen we ook vanmorgen weer. Wilt u zelf in ons midden zijn, met uw geest, hier in de kerkzaal, bij de nevendienst en bij iedereen die met ons verbonden is. En overal, Heer, waar uw woord vandaag klinkt, wilt u er zelf zijn, zodat uw boodschap de harten van mensen raakt, waardoor getroost worden en bemoedigd, gecorrigeerd, op de goede weg gezet. Heere God, dank u wel dat u hebt beloofd dat u zult zijn, daar waar mensen in uw naam samen zijn, en dat u komt wanneer wij dat vragen. Heer, u zij de lof en de eer. Amen. Vanmorgen hebben we het in de kerkzaal over de storm op het meer. En de kinderen hebben het over Jericho. Nou, een kinderlied wat bij allebei past is uit de Evangelische Liedbundel nummer 448. Je hoeft niet bang te zijn. Dat gaan we zingen.
Thank you.
dat vinden we in Assen ook altijd fijn als er extra kinderen zijn. Dat maakt het mooi. We lezen met elkaar uit Ezechiël, Ezechiël 27. En we zingen daarna verder uit Psalm 107, vers 11 en vers 12. En na de tweede lezing vers 13 en 15. Dus eerst uit Ezechiël 27 en daarna Psalm 107, vers 11 en vers 12. En na de tweede lezing vers 13 en 15. Ezechiël 27, en we beginnen bij vers 3b en gaan door tot 9a. En dan lezen we weer verder bij 25b en dan gaan we door tot en met 28. En dat klinkt een beetje vreemd misschien, maar u zult het, als ik het voorlees, wel snappen. En misschien als u de Bijbel voor u hebt, zegt u, oh, zo bedoelt ze het. Beginnen bij vers 3b. Tyrus, dat is wat Ezechiël moet profeteren over de staat Tyrus, een vijand van het volk Israël. Tyrus, u hebt gezegd, ik ben volmaakt in schoonheid. Uw grenzen liggen in het hart van de zeeën. Zij die u bouwden, maken uw schoonheid volkomen. Van cypressen uit Senir bouwden zij al uw scheepsvloeren. Ceders uit Libanon namen ze om masten voor u te maken. Van eiken van Bazan maakten ze uw roeiriemen. Uw planken maakten ze van ivoor, ingelegd met cypressenhout uit de kustlanden van de Kittiërs. Uw zeildoek was van kleurrijk geborduurd fijn linnen uit Egypte om als banier voor u te dienen. Uw dektent was blauwpurper en roodpurper uit de kustlanden van Elisha. Als roeiers had u de inwoners van Sidon en Arvad. Uw wijzentieren die in u waren, die waren uw matrozen. De oudsten van Gebal en zijn wijzen waren bij u. Zij dichten de lekken in uw schepen. Dan gaan we verder naar vers 25b. Zo lag u vol en zeer zwaar bevracht in het hart van de zeeën. Uw roeiers hebben u gebracht op grote wateren. De oostenwind heeft u gebroken in het hart van de zeeën. Uw bezittingen, uw waren, uw handelswaar, uw zeelieden, uw matrozen die de dekken in uw schepen dichten, zij die handel met u dreven, al uw strijdbare mannen die bij u waren, samen met heel uw menigte die in uw midden is, zullen vallen in het hart van de zeeën op de dag van uw val. Voor het geluid van het geschreeuw van uw matrozen beven de opgezweepte golven.
Thank you.
Uit het evangelie lezen we Matteüs 8, vers 23 tot en met 27. Matteüs 8, vanaf vers 23. En toen Jezus aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd. Maar hij sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem en zeiden, Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen, waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is dit, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Zingen na de verkondiging gezang 445. Gezang 445 na de verkondiging. En de tekst voor vanmorgen is uit Matteüs 8, vers 26. De vraag van de Heere Jezus. Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Waarom bent u angstig? Nou, ik kom de laatste tijd heel wat angstige mensen tegen. Zozeer zelfs dat het, ja, houdt u vast, het neutrale verzorgingshuis in Smilde een vraag heeft gesteld. Namelijk of ik niet eens middagen daar kan komen houden voor de bewoners om over deze dingen te praten. Neutraal huis, om licht te werpen vanuit de Bijbel, vanuit het geloof, op de situatie in de wereld, op angst en moeite en eenzaamheid. Nou, als dat geen reden is voor dankbaarheid, dan weet ik het niet. Dat zo'n vraag uit de wereld komt. Jullie weten meer. Jullie weten waar je naartoe moet. Vertel het aan onze bewoners. Nou, u snapt, Daar doe ik natuurlijk heel graag aan mee. Maar misschien herkent u het wel. Weet jij, op het moment even niet zo goed waar je het zoeken moet. Je kunt bang zijn omdat je ziet dat het weer slecht is en je moet de weg op. Je kunt bang zijn omdat je denkt, nou, dit studiejaar, dit schooljaar, dat ga ik echt niet halen. En wat dan? Of omdat je denkt, er komt misschien wel ontslag. En hoe moet het dan verder met mijn gezin? Bang, angstig, voor ziekte, voor, laten we man en paard maar noemen, de dreiging van terreur. Ja, een verwarde jonge man komt een studio binnen en onze rampenzender ligt plat. Als dat allemaal al kan gebeuren, wat kan er dan nog meer gebeuren? Hoor je mensen dan zeggen? Angst. Je kunt soms bang, angstig zijn voor dingen die een ander niet ziet. Niet eens snapt. Niet logisch vindt. Maar daarmee is het gevoel niet weg. In de situatie van de discipelen snapt iedereen het. Als je ooit in Israël geweest bent, nou diverse van u zijn er geweest, en dat meer van Galilea gezien hebt, met die bergen er rondomheen, nou daar valt soms de wind overheen en dan krijg je hetzelfde resultaat wat je krijgt als je hard blaast in een kop koffie. Ik zou het straks niet doen, want dan zijn ze niet blij met u. Het gaat er aan alle kanten overheen. Wat een turbulentie krijg je dan. Stel je voor, je zit in zo'n notendopje van een bootje op een meer waar het water je letterlijk om de oren vliegt. Het gaat over het dek heen. Je wordt alle kanten op geschud. Dan kan je maar één ding denken. Help! We vergaan. En als je dan leest hoe het er beschreven staat, is het niet eens een gewone storm, zoals die op dat meer wel vaker voorkomt. Het is een zeebeving. Dezelfde woorden worden gebruikt bij de beschrijving van de oordelen in Openbaring. Dan schudt de hele aarde. Dan is het een strijd tussen goed en kwaad. Tussen God en Satan. Het is het woord wat gebruikt wordt bij het sterven van de Heer Jezus. Weer die strijd van de machten. Als de graven openbreken. En de gestorven gelovigen opstaan. En het voorhangsel in de tempel scheurt. Dat woord wordt er gebruikt. Hier is echt iets aan de hand. Iets heftigs. Hier heeft Satan de hand in. En de Heer Jezus slaapt. En de discipelen denken, dat wordt zijn laatste slaap. Maar dat hebben ze mis. De Heer Jezus is in dat bootje gegaan om naar de overkant van het meer te gaan. Naar de Decapolis, zo heette die streek. Een streek waar bijna alleen maar heidenen woonden, nauwelijks Joden. Maar hij wilde ook daar komen met zijn boodschap van redding, van heil. En snapt u dan dat Satan zegt van hoog stop, daar beginnen we niet aan? Dat het evangelie bij de Joden komt, dat is al erg genoeg. Maar dat ook de heidenen, die zo lekker afgoden dienen, dat die het ook gaan horen? Nee, dat gaat me te ver. Niet voor niets. Als u even doorleest, zijn het twee bezetenen die als eerste de Heer Jezus daar tegenkomen, wanneer hij dan landt. En ze zeggen, wat doet u hier? Wat hebt u met ons te maken? Nee, Satan wil geen terrein teruggeven aan God. Hij wil niet dat mensen de verlossende boodschap van Gods liefde horen. En daarom gaat die hele trucendoos open. Tot en met een storm, een zeebeving. En dan is het mooi meegenomen dat de leerlingen van de Heer Jezus doodsbang zijn. Maar eigenlijk is het toch vanzelfsprekend dat als je bij de Heer Jezus hoort, dat je tegenwerking krijgt. Denkt u nou echt dat Satan blij is met oprechte christenen? Nou, geen denken aan. En wat doen wij dan? Laten we ons afschrikken? Worden we bang? De discipelen, die 12 stoere kerels, voor een deel beroepsvissers nog wel, die zien het niet meer zitten. Zij denken, mijn laatste uur is geslagen. En je hoort ze schreeuwen tegen de storm in. Heere, red! Red ons, want we vergaan. Er is geen redden meer aan. We gaan verloren, zeggen ze letterlijk. En de Heer Jezus, hij slaapt. Hij blijft slapen. Als je dat even voor je ziet, dan denk je, hoe is dat nou mogelijk? Zo'n storm, zo'n deining, water dat over je heen slaat. Mensen die druk bezig zijn, die schreeuwen, die proberen het zeil in te halen. En je slaapt. Hoe kan dat? Zo vermoeid is hij. Zo menselijk. Hij heeft gepreekt. Hij heeft mensen genezen. Hij heeft hun verhalen gehoord. Hij heeft getroost. En er kwam nog weer een hele meute naar hem toe. En toen zei hij, we gaan. En hij slaapt. Een mens, moe van alle zorgen, alle geven. Een mens. Zo zien de discipelen hem nu ook. Een mens. En misschien hebben ze zich wel geërgerd. Wij zijn hier met z'n allen bezig. En hij, nou, hij houdt niet eens een touw vast. Hij hoost niet. Hij slaapt alleen maar. Hoe kunt u? Hier, word wakker. Hij slaapt de slaap van de rechtvaardige. Maar dan nog, hoe kan het? Merkt hij dan niet dat zijn discipelen in doodsnood zijn? Interesseert het hem niet hoe het met hun ervoor staat? Het ontgaat hem helemaal. Hij weet het blijkbaar niet. En dat is precies wat je mensen tegenwoordig wel eens hoort zeggen. Blijkbaar doet het God helemaal niets hoe het met mij gaat. Ik ben ziek en ik merk niks van hem. Ik ben zo bang. En waar is hij nou? Ik weet werkelijk niet hoe ik verder moet, maar waar is God? Waar is de Heer Jezus? En dan doen die discipelen wat wij niet kunnen. Ze schudden aan hem, ze maken hem wakker. Heer, red ons, want we vergaan. Red ons. Red ons, maar red ook uzelf, want als wij vergaan, u zit in hetzelfde schuitje. Maar het is wel opvallend dat ze niet zeggen, help ons, maar red ons. Ze gebruiken het woord wat aangeeft. De Heer Jezus, die kan geven wat we nodig hebben, namelijk heil, verlossing, echte redding. Nee, Heer, u hoeft niet te hozen, maar geef ons verlossing. Heer, red. Dat ene woord was genoeg geweest. Hij kan uitkomst geven. Erken het maar. De Heere Jezus, hij is God. En dan lees je verder. Wij vergaan. Kunt u er met uw verstand bij? Red ons. U bent als God. Wij vergaan. Hoe kan dat nou? Of het een is waar, of het ander. Of hij kan ons redden, of wij vergaan. Hoe krijgen ze het voor elkaar in één zin? Nou, die discipelen waren niks anders dan wij, hoor. Wij geloven in Gods macht. Ja, toch? Absoluut. Maar we zijn ook niet dom en we zien hoe het ervoor staat. We weten hoe de politieke situatie is. We zien de invloeden van buiten. We merken hoe ziek we zijn. Nou, vul maar in. En wij trekken onze conclusies. We vergaan. En wat doet de Heer? De Heer Jezus laat zich wakker maken. En hij vraagt en je proeft de pijn erin. Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Hij zit daar rustig. Te midden van die storm, dat noodweer. En hij vraagt. Waarom ben je angstig, kleingelovige? Ja, dan val je stil als mens. Hij bestraft. En daarna staat hij op en hij bestraft de wind en de zee. En het grote tumult is voorbij. Een grote stilte. Rust. Niet voor niets zongen we uit Psalm 107. Daar wordt beschreven van de Heere God wat hier gebeurt. Je ziet het voor je. Deze Jezus, hij is God. Wie oren heeft, die horen. Wie ogen heeft, die kan het zien. Hij laat het zien. Ik ben Gods zoon. En opnieuw moet Satan het afleggen, het opgeven. Het is een wonder. En de mensen zeggen, wie is deze? Dat de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Nou, wie zijn psalmboek kent, wie zijn Bijbel kent, die weet het. Hij is God. Geweldig, hè? Je zou haast willen dat je het meemaakte. Dat je zelf in dat schuitje had gezeten. Ja, het was angstig geweest, maar dan, wat een wonder. Geweldig. Toch wel goed, hè? Dat de discipelen de Heer Jezus wakker maakten. Oh ja. Maar eigenlijk was dit een onnodig wonder. Hebt u dat wel eens gerealiseerd? Want dacht u nou echt dat dat schip vergaan was? Natuurlijk niet. De Heer Jezus was niet klaar met zijn werk op aarde en de discipelen ook niet. Het schip was beslist niet vergaan. Ook al hadden ze de Heer Jezus laten slapen. Als de Heer een opdracht geeft, geeft hij ook de gelegenheid om die te volbrengen. Durven wij dat ook op onszelf toe te passen? Die zekerheid? Wanneer de Heer mij een taak geeft, krijg ik van hem de gelegenheid om hem af te maken. Dan ga ik door tot hij zegt, klaar. Zo is het goed. Het is volbracht. Ja, de discipelen die hadden gelijk. Als ervaren vissers zagen ze dat het uiterst gevaarlijk was. Maar ze hadden verder moeten kijken. Ze konden niet vergaan. De werkelijkheid, de dingen die wij zien, die zijn vaak totaal anders dan het lijkt. De kinderen die het over Jericho hebben, stel u voor, zo'n groep mannen, vrouwen, kinderen, die dan zo om zo'n grote, sterke stad moeten lopen. Nou, dan denk je toch, waar zijn we mee bezig? Hoe kunnen wij ooit, onbewapend en zwak en ongeoefend als we zijn, zo'n stad binnenkomen, hoe kunnen we die innemen? En dat is nog maar het begin. Dat hele beloofde land moet veroverd worden. Jongens, waren we maar in Egypte gebleven, nietwaar? Maar zie wat er gebeurt wanneer de Heer doet wat er moet gebeuren. Dan valt de stad. Hoe kijken wij naar onze werkelijkheid? staren we ons blind op wat je ziet, of wat je voelt, of zien we erachter, er als het ware doorheen, en zien we boven dat alles de Heere God staan? Ezechiël geeft een bijzonder voorbeeld over Tyrus. Hij schetst een solide en luxe schip. Een jacht waarvan je denkt, wauw, dat is toch geweldig. Zo is Tyrus. Een en al pracht en macht en wijsheid. Welvarend, jawel. Vergelijk het maar met de Armada. De onvergankelijke vloot. Of de Titanic. Die boot die absoluut niet kon zinken. Nou, wie zijn geschiedenis kent, of de film, die weet genoeg. Mensen denken dan, hier gaat niks mis. Maar in het geval van Tyrus, er komt een wind uit het oosten, de richting van Jeruzalem. En het schip vergaat met man en muis. Nee, waarom ben je eigenlijk gerust? Voel je je zeker omdat je een levensverzekering hebt? Nou, die heeft nog nooit je leven kunnen verzekeren hoor. Geeft alleen maar geld als je overleden bent. Waarom ben je zeker? Dat je een goede baan hebt? Ja, kan failliet gaan. Waarom ben je zeker? Omdat je zo slim bent? Eén bloedpropje is voorbij. Waarom ben je zeker? Omdat we in Nederland de zaakjes wel goed voor elkaar hebben? Ach, valse gerustheid, ijdel zelfvertrouwen, dat is zo dom. Het gaat om je geestelijke bagage en niet om de omstandigheden. Welke bagage hebben wij? Vertrouwen we God? Ook als de omstandigheden zo zijn dat andere mensen zeggen van, ah joh, dat gaat toch nooit goed? Vertrouwen wij? Het is zinvol en het is belangrijk om eerlijk te zien hoe je situatie is. Ben je ziek? Ontken het niet. Schieten je krachten tekort? Geef het toe. En vul maar zelf in. Zie hoe je ervoor staat. Zie je eigen mogelijkheden. Wat kan ik doen? Want het gaat er niet om dat wij met onze armen over elkaar gaan zitten wachten en dat de Heere God alles maar moet doen. Hij geeft ons taken. Ja, misschien wel hozen. Misschien wel de zeilen inhouden. Maar kijk verder. Die discipelen in de storm, ze zagen het goed. Dit is riskant. Hier schiet onze stuurmanskunst tekort. En hun angst was volkomen acceptabel. Ze hadden gelijk. Maar doodsangst was niet acceptabel. Ze hadden immers de Heere Jezus aan boord. Wanneer je weet hoe je ervoor staat, eerlijk, realistisch, dan kan je kiezen. Je laat je ontmoedigen. Je geeft het op. Je laat je terneerdrukken. Of je roept de hulp van God in. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon jouw hand in die van onze Heer. En dan vraagt de Heere Jezus letterlijk aan zijn discipelen. Waarom zijn jullie laf? Waarom lopen jullie weg voor de laatste stap van je geloof? Je bent zo ver met me opgetrokken. Ken je me niet? Vertrouw je me niet? Want laf is iets anders dan bang, angstig. Weer een woord wat hier staat, wat wordt gebruikt in Openbaring. Voor mensen die niet op de nieuwe aarde, in de nieuwe hemel, mogen wonen. de lafhartigen, de mensen die God niet durven vertrouwen. En als je het zo leest, dan zie je dat ze uiteindelijk gelijk hadden, die discipelen. Ze dreigden verloren te gaan. Nee, niet door de storm, niet door de golven, maar omdat ze niet met heel hun hart op de Heer Jezus vertrouwden. Daarom zijn ze kleingelovigen. Oh ja, ze hadden best een beetje geloof. Ze hadden nogal wat gedaan. Spullen achterlaten, meegaan met de Heer Jezus. Maar toen het erop aankwam, was er weinig over van hun geloof. Zou God nou echt zijn kinderen niet kunnen bewaren? Ach, natuurlijk wel. Wie zou er nou durven denken dat de Heere God niet tegen het noodlot op kan? Dat Satan het zou winnen? De Heere Jezus vraagt van ons radicaal geloof. Vertrouw me. Voor 100%, nee niet een beetje van mezelf en een beetje van hem. Alles van hem. En gebrek aan dat vertrouwen kan de oorzaak van je ondergang zijn. Denk nog maar weer eens aan Tyrus. Voor de Heere God telt het niet dat het zo'n geweldig schip was, met zoveel uiterlijk vertoon. Het gaat om je geloof. En daarom heel concreet aan ons de vraag: op wie of op wat vertrouw jij? Aan wie vertrouw je je toe? Durf je het te wagen met de Heere Jezus alleen? Dan ontstaat een grote vrede. Nee, je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn. De Heer zal als een muur rondom jouw leven zijn. En ook dat mogen we leren uit deze geschiedenis. Wanneer je de Heere Jezus volgt, ontloop je niet alle moeilijkheden, alle stormen in je leven, alle gevaren. Ik zou zelfs zeggen, integendeel, want Satan heeft het niet op christenen, heus niet. Maar word niet moedeloos. Wanneer je je eigen machteloosheid kent, onthoud dan wie alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Roep de hulp van de Heere in. En dat is niet slap of laf. Dat is verstandig. Dan ben je wijs. Als je toegeeft: Heer, ik kan het niet. Maar u kunt geven wat nodig is. U kunt redden. Als je leeft met de opdracht van de Heere God, dan kan je niet eens zonder zijn bescherming. Vraag die dan. Je krijgt hem. U, jij, ben je wel eens angstig? Het mag, maar leg het dan bij de Heere Jezus neer. Vertel het hem en word niet doodsbang of laf. Ga naar hem toe. Als je niet meer weet hoe het moet met je gezin, met je energie, met je gezondheid of met deze wereld. En vertrouw het. Wie met hem leeft, kan niet verloren gaan. Laat je niet bang maken. Blijf dicht bij de Heer. Deze geschiedenis staat voor ons in 2015 in onze Bijbel. De Heer heeft het laten opschrijven voor ons. En als het ware kijkt hij ons in de ogen en in het hart. En hij vraagt: en jij? Waarom ben jij angstig? Zeg het maar. Vertel het hem. Stort je hart uit. En dan zal je merken dat het waar is. De Heere Jezus, die stierf voor onze zonden, die opstond uit de dood, die kan en wil je redden. Hij is je vertrouwen, je geloof, meer dan waard. Geef hem je leven. Want hij is ons behoud. Je hoeft niet bang te zijn. Al gaan de lichten uit. God is er. En hij blijft als jij de ogen sluit. Amen. Jullie er ook weer zijn, dan kunnen we samen ons geloof blijden in de God die zo machtig is, dat hij de muren van een stad laat omvallen, dat hij de storm stilt, de zee rustig maakt en angstige mensen zijn vrede geeft. Als instemming met de belijdenis zingen we gezang 21, het eerste couplet. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, apostolische, algemene kerk. Wij belijden een doop tot vergeving van onze zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Zullen we samen bidden. Hemelse Vader, we willen u danken en loven, omdat u het bent die alle macht hebt in de hemel en op de aarde. U bent het die alles in de hand hebt. U bent het die ons in uw trouwe vaderhanden houdt. En Heer, dan kan de storm woeden in je leven. Dan kan de wereld op zijn kop staan. Dan kan de angst rondwaren tussen de mensen. Maar u bent dezelfde. En bij u zijn we veilig. Veilig in uw hoede. Vader in de hemel, we willen bidden voor alle mensen die de angst ervaren. Angst voor dingen dichtbij. Angst voor dingen ver weg. Angst die realistisch is, of angst die voor anderen onbegrijpelijk is. Heren, wilt u de angst wegnemen? Wilt u vrede geven, Heren? We willen bidden voor alle mensen die aangevochten worden, die op het punt staan om het maar op te geven, om het van u te verwachten, omdat er zoveel dingen gebeuren en ze het niet meer begrijpen. Houdt u hen vast, Heren, alstublieft. Wilt u bij ons zijn, dat we niet laf worden, dat we juist heel ons hart, heel ons leven aan u toevertrouwen. Ook die uithoeken die een ander niet weet. We belijden dat u alle macht hebt. Wilt u dat concreet maken voor ons, Heren, dat er niets meer is wat we voor u achterhouden en niets waarvan we denken dat u daar toch niks mee kunt, want dat is niet waar. U kunt ook met onze mislukkingen, met onze zorgen, met onze vrees, uw weg gaan en ons uw vrede geven. Heer, dan willen we u danken voor alle vreugde die u geeft. Voor mensen die belijden dat juist wanneer het moeilijk is, u zo dichtbij bent dat het zegenrijk is. En ze erdoor mogen groeien Vader in de hemel. We willen bidden voor onze zieken. En vanmorgen noemen we u zuster Sylvia Kuipers, zuster Pepita Schuil en zuster Janke Oevering. Heren, wilt u hun geduld geven? Wilt u hun nieuwe kracht geven? Herstel. Wees u alstublieft nabij, heren. Want zonder u wordt het ook voor hen zwaar. Vader in de hemel, wij willen bidden voor onze broeders en zusters wereldwijd. Speciaal voor degenen die vervolgd worden, verdrukt. Degenen die niet in vrijheid bij elkaar mogen komen. Degenen die het moeilijk hebben juist omdat ze uw kinderen zijn. En Heer, als dat over ons gaat, wilt u dan maken dat we niet verbaasd zijn, maar dat we begrijpen dat dat alleen maar logisch is. Maak ons sterk, Heer, tegen uw tegenstander. We willen bidden, Vader in de hemel, voor broeder en zuster Van de Veen. Dank u wel dat ze uw kerk op Cuba gaan bezoeken. Een bemoediging van mensen die in vrijheid mogen geloven. Voor mensen voor wie het geloven niet vanzelfsprekend is, maar wel een diepe vreugde. Heer, zegent u hen, bewaart u hen onderweg. Wees u bij uw kerk, Heer, ook daar. Vader in de hemel, wij brengen deze wereld bij u. Wij willen bidden voor degenen die vervuld zijn van haat. Degenen die misleid worden door uw tegenstander. Heere God, wilt u hun harten aanraken en winnen met uw liefde voor u. Heere God, wij bidden voor uw volk Israël. Dat het in vrede mag leven. Vrede met u. Vrede met elkaar, vrede met de volken om hen heen. Dat klinkt als toekomstmuziek. En heren, dat is het. Maar u kunt ook nu al tekenen geven van uw liefde en trouw. We willen bidden voor ons koningshuis. Dank u wel dat prinses Beatrix haar verjaardag mocht vieren. Zegent u haar met haar gezin. Wees u met onze koning en koningin en hun dochters. Zegent u ook onze regering, heren. Regeren is een moeilijke, verantwoordelijke taak. En we kunnen zo gemakkelijk commentaar hebben. Maar geeft u hun echte wijsheid, heren. Dan zal het goed zijn. We willen bidden voor elkaar. En voor onszelf in een persoonlijk stil gebed. Vader, wat zegent u ons rijk, dat we met alles bij u mogen komen. Houdt u ons vast, Heer, en dank u voor al uw zegeningen. U zij de lof, u zij de heerlijkheid, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Dan mogen we onze gaven geven voor de kerk. En het slotlied is gezang 21, de versen 4 en 7. broeders en zusters, niemand weet wat de tijd die voor ons ligt brengt. Een doodstille zee waar je kalm overheen glijdt of storm in je leven. Maar hoe het ook is, onthoud dit. Met Jezus aan boord bent u een gezegend mens. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Jesus Christus, onze